Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag is te gast Klaas van Egmond, emeritus hoogleraar milieukunde. En ik ga dit gesprek voeren samen met Martijn van der Linden, lector New Finance bij de Haagse Hogeschool. Goed, welkom heren. Nou, dat leuk dat jij er weer bent, Martijn.
Zeker.
We gaan het weer over geld hebben en daarom heb ik jou ook weer uitgenodigd om samen met mij dit gesprek te voeren. En Klaas, mooi dat je er bent. Je bent ook directeur geweest van de milieuafdeling van het RIVM,
ja.
Van het Milieu- en Natuurplanbureau, CERCRON lid en eigenlijk je hele carrière bezig geweest met het onderwerp duurzaamheid.
Milieu en duurzaamheid.
Milieu en duurzaamheid.
Ja.
En de afgelopen 10 jaar ben je ook, heb je heel erg hard gemaakt voor veranderingen in het financieel stelsel. Daar gaan we het vandaag over hebben. Je bent ook medeoprichter geweest van het Sustainable Finance Lab.
Ja.
Vanwaar die interesse voor geld en de inrichting van het geldstelsel in relatie tot het onderwerp milieu en duurzaamheid?
Nou, kijk, wij moesten als RIVM destijds al die sommen maken voor die kabinetten, voor de grote afweging rond milieu aanvankelijk, later pas duurzaamheid. En dat ging dus, in die tijd ging het al over klimaatverandering trouwens, ik praat nu over 50 jaar geleden precies. Meadows kwam met zijn grenzen aan de groei verhaal. De wereld, in een eindige wereld kun je niet oneindig groeien, dus dat speelt al 50 jaar. En wij hebben destijds hele grote studies gedaan naar smog, fijnstof, al mest. Speelt ook al decennia. En dat waren allemaal technisch georiënteerde aangelegenheden. Echte milieukunde, natuurwetenschappen. Daar kwam dus steeds meer een economische kant aan. Op een gegeven moment heeft de Tweede Kamer heeft geëist dat er dus naast een economisch planbureau, het CPB, ook een planbureau was voor de leefomgeving. Of dat heet nu althans zo. Ja. Dat heet toen Milieu en Natuur Planbureau. Dat is in Den Haag eigenlijk tegengehouden aanvankelijk, maar later dus geëist door de Kamer. En door minister Henk Kamp heel snel en radicaal binnen 3 maanden doorgevoerd. En toen zijn we dus als Milieuplanbureau aan de gang gegaan, waar wij ook een tegenhanger inderdaad van het Economisch Planbureau. En toen bleek dus dat hele discussie tot in de hoogste Haagse kringen uiteindelijk ging over milieu versus economie. Mijn hele ambtelijke loopbaan is een samenvatting van de strijd tussen milieu en economie. Net als bij het voetballen wint Duitsland altijd en hier wint economie altijd. Want in onze debatten, ook al over klimaat toen de tijd, was dan uiteindelijk het laatste woord aan toch ja, de gerespecteerde collega's van het Centraal Planbureau. Die zeiden van ja, werkgelegenheid is wel een beetje minnetjes. En dan ging dus de hele politiek, die ging daarmee akkoord, daarachteraan. Want werk was punt 1. En ik kan het ook respecteren. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk maatschappelijk goed. Dus die milieuagenda werd dan voortdurend geparkeerd. Dat heb ik later ook bij de CERSO ervaren. Daar heb ik dus al die milieukunde kennis namens de academische gemeenschap ingebracht. Dat kwam er eigenlijk op neer dat de bewering was, het hele milieubeleid kan op 1-4'tje. En daar moeten wij doen. Nou, er waren alle milieueconomen, of economen in het algemeen, en milieukundigen die ik ken, of die wij kenden vanuit ons vakgebied, al decennia over eens. Je moet dat in een vrije markteconomie moet je dat doen via een heffingeninstrumentarium, via een heffing op een ton CO2. Dat is nu gegaan via emissierechten, maar allemaal schoorvoetend en met een enorme complexiteit. Complexiteit, ook in het financiële bestel, wordt voor een deel expres opzettelijk ingevoerd om daarmee een rookgordijn neer te leggen waarachter allemaal mooie, of juist geen mooie dingen kunnen gebeuren. Het klassieke voorbeeld is er van Schiphol in de milieukunde. Hoe dan ook, die complexiteit die wordt dan allemaal veel te groot en dat leidt dan dus tot niks. Uiteindelijk is dus die hele milieueconomie discussie, die is ja, min of meer vastgelopen.
Die is er nog steeds eigenlijk.
Die is er nog steeds, maar daar zit natuurlijk een heel groot punt bij wat betreft Unilever. Dat is, er zijn meer van die casussen, maar dat is eigenlijk de mooiste. Je had daar destijds natuurlijk Paul Polman en die wilde iets gaan doen aan die plantages in Indonesië en palmolie. En toen dat wilde die miljarden investeren. Toen dacht iedereen, ook in de milieuwereld, nou, het bedrijfsleven gaat nu zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat deden ze ook. Maar toen kwam dus Paul Koster van de beleggers en die zei van ja, dat is allemaal, wij zijn ook voor duurzaamheid, maar wij zijn natuurlijk ook voor het innen van ons dividend, daar hebben wij recht op.
Voor rendement op aandelen.
Rendement op investeringen. Okay, ja. Kan me niet schelen wat erachter zit. En dat die heeft gewonnen. En Paul Polman is vertrokken En daarmee illustreert dat echt wat wij al heel lang begonnen te vermoeden, namelijk dat ze achter die economie, dat daar een drijvende kracht zit van de geldverschaffing en de richtinggeving daarin, die helemaal met het milieu rekening houdt. Integendeel, eigenlijk op jacht is naar het hoogste rendement. Herman Wijfels, die zei altijd, als het rendement hoog is dan 6%, ga er dan maar vanuit als vuistregel dat er sprake is van roofbouw. Nou ja, vanuit dat sentiment zijn wij terechtgekomen dus bij het punt, als je, en dat is mijn uiteindelijke grondhouding de laatste 10 jaar geweest dus, als je dat financiële bestel niet weet te hervormen en vooral de hele component van geldschepping daarin, die dus heel richtinggevend is voor de maatschappij, zie je Abraham Lincoln, als je dat niet verandert, dan verander je dus niks. Dus het meedoen aan de duurzaamheidsdiscussie, dat doe ik eigenlijk ook niet meer, tenzij ik ergens nog kan bijdragen. Maar die discussie heeft heel erg weinig zin, want dat gaat het, neem bijvoorbeeld de Europese Unie, dan gaat het over de groene agenda, dus de groene taxonomie heet dat.
Nou, goed, dan gaan we dadelijk even wel voor.
Maar dat zijn allemaal, ik wil alleen maar zeggen, dat zijn allemaal mechanismes om jarenlang te praten, commissies in te stellen, en dan kun je natuurlijk ook met 10 keer wetenschappelijke studies opdoen. Dat zijn allemaal technieken om de discussie niet te voeren. Mm-hmm. En ik geloof, laatste zin, dat het hele probleem, het duurzaamheidsprobleem, met zo'n omgekeerde piramidepunt steunt op het woord geldschepping.
Oké. Dat is een vrij helder betoog al. Dat is een laatste, dat is een mooie conclusie. Maar je zegt dus eigenlijk van alles wat wij over milieu, we praten over het milieu, we zeggen we vinden het belangrijk, we moeten een duurzamere samenleving vormgeven. Maar als puntje bij paaltje komt, als dat conflicteert met economische financiële doelstellingen met name, want dan gaat het dus over rendement halen op investeringen, op geld voor aandeelhouders, dan wordt die duurzaamheidsagenda en dat milieu wordt altijd naar de tweede plek verwezen.
Ja.
Ten koste van onze leefomgeving wordt het rendement naar boven gegeven.
Ja, er zit nog een component bij, maar daar zult je zo meteen ongetwijfeld over hebben als je het over duurzaamheid hebt. En dat is eigenlijk de tweede helft van mijn dagelijks bestaan de afgelopen jaren is de ethiek van duurzaamheid. In de wereld die wij dus nu hebben, die helemaal vol geworden is. Hè. Dat is niet meer een cowboy-economie van going west, zetten een hek en dan hebben we land erbij en dan groeit de economie. De wereld is heel erg vol. Hij is zo vol geworden als we 50 jaar geleden vreesden met z'n allen. We gaan naar 10 miljard. Daar is dus een enorme druk op alles. Alles wordt schaars. Dat zien we deze dagen natuurlijk ook met de hele energiediscussie. Dus daar moet je, los van dat geld, ook al zouden we die geldschepping anders organiseren, dan nog is er een probleem van toe-eigening. En vanuit die hele ethiek, dat is een beetje een aristotelische deugdethiek, waarbij het goede het midden is tussen de kwade. Daar moet je ook zorgen dat in die economie dat midden intact blijft. Dat wil zeggen dat er een deel commons zijn, wat van iedereen is, publiek, en een deel is privaat. Dus er is een markt, maar er is ook een gemeenschappelijkheid. Dus het toe-eigenen van allemaal zaken, van bossen tot openbare ruimte, tot landbouwgronden enzovoort, dat is helemaal niet zo logisch. Maar dat is in die beweging van na de val van de muur, die ik erg indringend heb meegemaakt, 1989, is dus alles geprivatiseerd. Dat moesten wij ook doen in Den Haag. Wij hebben jarenlang als RIVM gewerkt met Centraal Planbureau aan enorme kosten-batenanalyses van alles. Vooral de energie ook, waar we dus nu mee op de koffie komen. Toen is ook die hele liberalisering van het bankwezen gebeurd. Dus het idee dat er dingen zijn die niet te koop zijn, dat is de tweede component die heel erg belangrijk is.
Dat is een fundamenteel.
Fundamenteel.
Anders denken over.
Waarom niet? Het is van mij. En we hebben in deze discussie komen wij nog steeds heel vaak tot in de hoogste kringen het verwijt tegen van ja, als je die geldschepping bij de overheid brengt, dan krijgen we een communistische toestand. Nou, we hebben dus nu het omgekeerde. Nu wordt alles toegeëigend. En het probleem wat ze in Rusland hadden na de val van de muur met die oligarchen die zich al die staatseigendommen toe-eigenden, dat hebben we hier ook wel een beetje zo gedaan. Wel met de liefdevolle mantel van de democratie eroverheen. Maar ondertussen is het wel gebeurd.
Maar misschien is het goed om even iets meer in detail voor de kijker uit te leggen hoe de huidige inrichting van het geldstelsel bijdraagt aan onduurzaamheid. Ja. Ik denk dat dat nog niet helemaal duidelijk is.
Misschien kun jij even een aftrap doen, Martijn, want je hebt daar ook je volop mee bezig gehouden.
Nee, zeker. Nee, ja, dus toen ik Klaas leerde kennen, dat is 10 jaar geleden, toen hadden wij dezelfde fascinatie voor de inrichting van het geldstelsel. En uiteindelijk dat banken geld scheppende instellingen zijn, dus private banken het meeste geld in omloop brengen, dat is de essentie. En dan is denk ik aan Klaas even de vraag van, nou ja, dat mechanisme, dat weten we, hoe draagt dat precies bij aan onduurzaamheid of uitbuiting?
Op verschillende manieren. Het belangrijkste is dus, dat ligt in dat punt van, wie maakt nou uit waar dat geld heen gaat? Natuurlijk, in een vrije markt blijft dat altijd wel een probleem. Maar er is dus nu de situatie dat er geld uit het niets ontstaat. En dat wordt dus richting gegeven daar waar het rendement, Herman Wijfels gewijs, het hoogste is.
Herman Wijfels is de oud-CEO van de Rabobank, ook lid van de medeoprichter van het Sustainable Finance Lab.
Herman Wijfels die kwam toen in Utrecht ook een dag in de week als buitengewoon hoogleraar. En aan een wiebelige tafel in de lawaaiige kantine van de Uithof hebben wij dat zo'n beetje bedacht. Samen met Peter Blom trouwens van de Triodosbank samen. Maar dat geld dat wordt dus tegelijk gebruikt voor investeringen in een heel onduurzame richting. Dus er wordt richting gegeven, punt 1, aan dat geld. Het meest tragisch voorbeeld vind ik Landgrab. Bij ons in Utrecht, 2 verdiepingen lager, hebben ze daar veel verstand van. Ik ben er ooit een keer geweest, mocht ik een voordracht houden ook. Iedere zomer komen ze daar bij elkaar uit de hele wereld. En dan blijkt dus, mensen die dus echt daar met de benen in de casus staan. Hoeveel irritatie en weerzin tegen het Westen dat opwekt. Want wij drukken dus geld. Dat geld dat wordt gebruikt om commons, gemeenschappelijke eigendommen, elders in de wereld te kopen. Zij het grondstoffen, zij het land en dergelijke. En dan worden die mensen die komen al met al gaan die van dat land af. Dat zijn vaak commons. Die zijn dus iedereen, er is geen kadaster. En dan komen daar hele grote westerse bedrijven. Dat geldt trouwens ook voor Oost-Europa. Je kunt op televisie deze dagen, kan je dus grote boeren zien, Nederlanders. Ik gun ze van harte als persoon. Maar als systeem kun je afvragen of dat goed is. Die hebben dus 10.000 hectares in Roemenië of in de Oekraïne. En dan komt de vraagstuk ook van, wat is nou van wie en waarom, is dan heftig aan de orde. Dus wij gebruiken die geldschepping, wou ik zeggen, om dus de toe-eigening te faciliteren. Vroeger veroverden wij Afrika, nu kopen wij het gewoon.
Goed, maar wat is de relatie met die rol van commerciële banken die dat geld scheppen, hè, in deze economie? Die doen dat door als iemand anders een krediet wil nemen, dan wordt er nieuw geld geschapen. En die partij die gaat dat geld vervolgens gebruiken voor iets in de economie. Ja. En in dit geval wordt er land opgekocht op andere plekken in de wereld. Maar dat zou ook gewoon kunnen gebeuren. Je hebt gewoon een vermogende persoon, een bedrijf, en die zegt, nou, we hebben hier een mooi stuk land, dat is van niemand, we gaan dat gewoon met ons eigen geld opkopen. Dus wat is nou de relatie dat de inrichting van dat geldstelsel, die praktijk bijvoorbeeld van dat landgrabbing, groter maakt of uitdiept?
Nou, het is zo dat er natuurlijk ook wanneer dat systeem zijn hervormt, nou, zoals wij dat graag willen, dan hou je dat probleem nog. Dat is natuurlijk zo. Dan zullen nog steeds Jeff Bezos'en en Elon Musk's zijn in deze wereld. Maar daar geldt dan de andere helft van mijn betoog, namelijk dat dus wij fundamenteel niet alles te koop meer moeten verklaren.
Oké, maar hoe wordt het versterkt?
Het wordt versterkt doordat dat geld, er is ook geen rentesignaal. Dus er gaat niet naar de markt een signaal van er komt rente bij. Dat geld komt uit het niks. Dus het renteniveau blijft daardoor ook wat het was. Want er is geen nieuwe schaarste. De geldhoeveelheid neemt dus toe. Voor een nieuwe investering. En als die geldhoeveelheid niet toeneemt voor een nieuwe investering, dan gaat de rente omhoog. Dan komt daar dus een zeker evenwicht in. Nu blijft dat dus eindeloos doorgaan. En daarnaast zit er natuurlijk dat hele fenomeen.
Toch is me nog niet helemaal duidelijk waarom dit dan. Dit is een kwalijk doeleind. Hè? Dan zeg je eigenlijk, er wordt hier goedkoop geld gebruikt om land op te kopen op andere plekken in de wereld. Maar is het daadwerkelijk zo dat die banken hiervoor veel krediet verlenen? Waarom niet voor andere doeleinden die dus wel duurzamer zijn of minder kwalijk?
Nou, banken verlenen daar veel krediet voor. Er zijn studies gedaan voor de Europese Unie, het FERM-instituut. En daar zie je dus dat de drie Nederlandse grootbanken boven in de lijst staan van landen die dus dit soort dingen faciliteren met een recht dat ze dus of een recht gebruik te maken van die geldscheppingsroute. Dus dat het werkt dus wat dat betreft de verkeerde kant op.
Nou ja, en ik snap jouw punt eigenlijk wel, maar je zou kunnen zeggen, ik start een investeringsfonds op en ik ga geld ophalen en het dan doen. Maar dan heb je wel investeerders nodig die bewust zeggen, dit is wat ik met mijn geld wil doen.
Ja.
En dat is denk ik wel het essentiële verschil, dat in het bancaire systeem hoeft dat dus niet. Mensen weten eigenlijk dat ze met een bankrekening dit soort investeringen financieren, dus het gebeurt onbewust. En de bewuste keuze zou eigenlijk een alternatief zijn. En daar ook over rapporteren. Dus als je een investeringsfonds bent, dan moet je prospectus schrijven. En dan trek je hiervoor geld aan. En dan moet je jaarlijks zeggen wat ermee gebeurt.
Okay.
En dan heb je wel dus een hele andere manier dat je die partijen kunt aanspreken. Met banken is dat, die zijn notoir schimmig en notoir intransparant.
Dus de aanklacht is ook dat het gebeurt met het gefinancierd met deposito's dus van spaarders.
Nee, precies. Maar er zijn ook onderzoeken in Nederland geweest dat mensen die een rekening hebben bij ING willen niet dat ING in wapens of een wapenfabriek investeert of in landgrabbing. Dat willen ze niet, maar het gebeurt wel. En ze denken vaak ook niet dat het gebeurt, de klanten die zo'n rekening hebben. En daar is natuurlijk iets dat gewoon de intentie van mensen en wat er met hun geld gebeurt, daar zit een mismatch tussen. Of dat klopt gewoon niet.
En een ander punt is de ongelijkheid, hè, die wordt aangejaagd in deze systematiek. Dus het feit dus dat dat geld allemaal terechtkomt, dat is natuurlijk nu in het Europese geval is dat helemaal erg via de U-bocht die we daar hebben. Dat komt terecht bij financiële markten, bij grote private equity firma's, die drijven de huizenprijzen op. Dus dat geld komt niet terecht waar je dat zou willen in de echte economie, waardoor ook bij die kerninflatie dan dus in discussie komt. Maar dat komt terecht bij grote beleggers en die gaan hele woonwijken opkopen, die drijven die huizenprijzen, landprijzen op. Waardoor de bereikbaarheid daarvan door gewone mensen juist achteruit gaat in plaats van vooruit. Dus die ongelijkheid is ook een wezenlijk punt. Je kunt zeggen, is dat duurzaamheid? Ja, wat mij betreft ook wel.
Ja. Nee, en ik denk dat daar Bezemer, ook een SFL-lid, goed onderzoek naar heeft gedaan. Dus er is inderdaad een shift geweest vanaf de jaren 80. Dat banken zijn gewoon steeds minder krediet gaan verstrekken voor productieve investeringen. En steeds meer voor hypotheken of voor andere financiële instellingen. Een andere financiële instelling betekent dat ik een hedge fund manager ben, een lening van een bank krijg. Dus ik heb al eigen vermogen, ik leen bij een bank en ik ga daarmee beleggen. Dat is er eentje. En die tweede is denk ik wat jij bedoelt, is het beleid van de centrale bank. Wat eigenlijk heel erg gericht is geweest op het in stand houden van alle markten en alle vermogens.
Ja.
En er zit dus vooral aan de top. En daar profiteer je de mensen aan de onderkant van de samenleving profiteren daar zeer weinig van of helemaal niet.
Ja. Ja.
Goed, jullie hebben... Je hebt samen met Bert de Vries, een collega aan de Universiteit Utrecht, ook een aantal papers gepubliceerd. Waarin jullie eigenlijk het huidige geldstelsel en de manier waarop banken geld scheppen hebben gemodelleerd.
Ja.
Op een andere manier dan gebruikelijk was voor de grote crisis van 2008. Want de bankaire sector kwam veelal niet voor in economische modellen. Kun je daar iets over vertellen, over wat daaraan ontbrak en wat er in die nieuwe modellen waarin je die bancaire sector ook meeneemt, wat daaruit naar voren komt?
Ja, daar komt er eigenlijk op neer dus dat wij in, ook in de eerdere deel van mijn werkzame leven, wij dus discussiëren met het Centraal Planbureau over uitkomsten, al die kostenbatenanalyses en dergelijke waren daarop gebaseerd. Dat waren dus algemene evenwichtsmodellen, waarin het hele systeem naar een nieuwe evenwichtstoestand gaat. En dan, dat is dan, en daartussenin die beweging van A naar B, die wordt quasi dynamisch gemodelleerd. Dus oorzaak en gevolg, hoe dat allemaal ligt daar, dat valt moeilijk te begrijpen. Het valt überhaupt moeilijk te begrijpen, want het is een vrij schimmig wiskundig geheel. Dus echt de expliciete oorzaak-gevolgrelaties zitten daar dus niet in. Dan moet je realiseren dat ik geen econoom ben, en Bert de Vries is dat voor de helft. Dus wij hadden, toen wij met het SFL begonnen, ook behoefte om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. En later hebben wij pas begrepen dat iedereen die behoefte eigenlijk had. Want ook economen zeggen letterlijk dat ze dat ook niet kunnen overzien. Hoe wij van situatie A in situatie B geraken. Sterker nog, de eerste jaren dat wij bezig waren, hebben wij bankdirecteuren van naam en faam in dit land moeten uitleggen dat zij geld schiepen. Dat begrip werd eerst ook ontkend. Pas toen de Bank of England op haar website schreef, jawel, wij creëren geld, toen gingen ze schoorvoetend over de brug.
Kortom, dat is dus jarenlang eigenlijk heel veel onbegrip ook geweest van hoe geld in omloop komt. Dat commerciële banken krediet verstrekken. Ja. Daarmee de geldhoeveelheid groeit. Ja. En dat dat allerlei effecten heeft op de economie. Ja. Die ook gerelateerd zijn aan het vakgebied van milieu.
En dat gebeurt allemaal. Dus mijn ervaring ook in Den Haag geweest. Waar ik ook in die debatten zat. Vanuit het milieu. Met de milieupet op. Een grote schimmigheid die mij deed denken aan dat Schiphol-dossier en al die andere dossiers waarin ingewikkeldheid wel een prettige factor is als je daar dingen wil doen die niet allemaal helder kunnen zijn. Ik zeg dat vrij vierkant, maar dat is in al die dossiers aantoonbaar het geval. Dus die helderheid, daar was een grote behoefte aan. Wij kregen bovendien, maar het was natuurlijk bekend dat in de literatuur Hyman Minsky, een bekende, beroemde econoom uit de jaren 80, die had al gezegd dus dat die evenwichtsmodellen niet helemaal je dat waren, omdat er geen geld in zat en dat er nooit evenwicht is. Nou, twee hele grote manco's. Dus toen dachten wij van, nou ja, laten wij dan wat meer op een milieukundige manier naar dat vraagstuk kijken. En dat hebben we dus gedaan. En die modellen die wij gebruiken, die komen trouwens nu ook dankzij Lavois en dergelijke mensen, en Gottlieb, zijn die ook in 10, 20 jaar geleden in zwang gekomen, meer en meer in de economie. Maar dat is vrij recent allemaal toch. En wij hebben dus op een milieukundige manier gekeken naar die economie. En dan is iedere gevolg heeft zijn oorzaak. Dus dat is helemaal terugtraceerbaar naar de bron. Hoe kan ik begrijpen dat als ik dit doe, als ik die QE op quantitative easing in Europa, het geld in het systeem pomp op deze manier vormgeef, kan ik dan begrijpen dat de inflatie wel of niet omhoog gaat, dat de rente meegaat, dat de werkgelegenheid zus en andere macro-economische factoren zo. En op die manier, wij hopen dus dat als je op die manier dat kunt laten zien. Dat je dan doet aan model-based storytelling, heet dat. Dat komt ook in klimaat is dat een manier om te communiceren. Zodat je heel erg plausibel kunt maken wat er gebeurt. En wat dan het alternatief zou kunnen zijn. En dan willen wij eigenlijk dus uitleggen dat deze huidige manier waarop dat in Europa gebeurt een heleboel negatieve effecten heeft. Die trouwens ook economen zelf nu wel waarnemen, dat rammelt natuurlijk van stukken in alle kranten en wetenschappelijke tijdschriften, waarin staat, hoe kan het nou dat die inflatie niet stijgt? Nou, volgens ons gaat die wel stijgen binnenkort, ook zonder die energieagenda. Maar dan kan je op die manier, kan je daar dus begripsmatig iets van vinden. En is ook dus de neiging om dat dingen te veranderen, die neemt, hopen wij toe, omdat het dan ook begrijpelijk wordt waarom het gaat zoals het gaat.
En hoe is jullie model ontvangen?
Toen de tijd vrij matig. De kritiek die wij bij de eerste ronde hadden, toen ging het model een beetje over de Nederlandse economie, die was dat wij de crisis erin programmeerden. Dat is eigenlijk niet zo. Wij moeten natuurlijk wel op een gegeven moment zeggen van wanneer dus mensen met hypotheken of beleggers in het algemeen, wanneer die boven een bepaalde drempel komen, kunnen ze niet meer betalen. Dus als jij meer dan, wij zeggen in dat model, als jij meer dan de helft van je netto inkomen moet besteden aan je hypotheek, dan gaat dat op een gegeven moment niet meer. Dus omdat dat ook een moment van crisis een psychologisch punt is dat moeilijk modelleren, toegegeven. Ja. Maar goed, je kunt daarmee natuurlijk mee spelen, je kunt die drempel variëren, kijken wat voor effect dat heeft en op die manier wel degelijk laten zien wat er gebeurt. Wat ik het meest interessant vind en vond, is dat minstens je dus dat de hele geschiedenis tot nu toe kunt begrijpen. Dus hoeveel geld is er nou in Nederland en in Europa in omloop? Dat is nu 13.000 miljard. Hoeveel was dat in 2008? Dat was 8.000 miljard. Daar heeft die QE, die quantitative easing, heeft er 8.000 miljard ingepompt. Maar er is maar 5.000 miljard bijgekomen van 8.000 naar 13.000, als je mij kunt volgen. En dat komt omdat daar dus dat geld in die financiële markt is gestopt. Daar vandaan zijn toen die investeringen ook in die huizensfeer en zo toegenomen. Hypotheekverschaffing op die fronten. En je kunt dus de hele ontwikkeling vanaf 1950 tot nu toe, kun je begrijpen, alleen maar begrijpen zou ik zeggen, wanneer je dus daar vanuit gaat dat het grootste deel van die nieuwe investeringen gedaan zijn uit nieuw geld wat door private partijen is gemaakt. En dan kan je de hele economische ding kan je aardig reconstrueren. Ik ben niet bekend, ik heb daar heel veel naar gezocht, of wij eigenlijk ook namens mijn collega, met berekeningen waar dat ook zo gebeurt. En de rol van die private geldschepping is zo dominant dat je dat kan laten zien. En dan is natuurlijk de grote clue dat je kunt zeggen, als ik dat dan snap, dan kan ik de QE kan ik uitzetten. Wat zou er gebeurd zijn als Draghi enzovoort anders had gedaan? Mm-hmm. What about die hele austerity toestand, van heel bezuinigen gaan doen?
Want dat is daar ook aan gerelateerd.
Is ook aan gerelateerd. Ja. Je kunt in dat model zeggen, nou, ik ga dus nu gewoon dat niet zo gauw terugbetalen, die overheidsschuld. Kijken wat er dan gebeurt. Nou, dan zie je de effect op werkgelegenheid enzovoort. En uiteindelijk, wat we natuurlijk ook nog doen, is erin stoppen het fenomeen van milieu. Dat is altijd lastig in economische modellen, om dat erin te stoppen überhaupt. Dat is een hele school die zich daarmee bezighoudt. Maar wanneer je nou terug moet in 2050 naar bijna geen CO2-emissie, dan zul je dus een hele, dat moet voor een deel, voor de ene helft moet dat namelijk via technologie. Het andere deel moet via gedragsverandering, gewoon minder. Dat komt uit alle scenario's van de afgelopen 30 jaar, wereldwijd. Wat betekent dat dan voor dat systeem als totaal? Daar kan je dus mee spelen. En dan is het laatste antwoord is ook in dat stuk, publicatie B. Als ik nou eens ga doen daar wat wordt bepleit door Irving Fisher 100 jaar geleden. En door mensen daarvoor in de afgelopen eeuwen en recent een heleboel bekende mensen. En rond die modern monetary theory, wat ook allemaal weer varianten van hetzelfde thema zijn. Nou, dan zie je een ontwikkeling waarin die boom-bust-cycli helemaal niet meer voorkomen.
Ja, en dan is het misschien wel goed om, wat is dan het essentiële verschil?
Het verschil is dat je dan het geld op het goede moment maakt.
Want uit die modellen die jullie hebben gebouwd, dat is ook wat Minsky al eerder heeft geschreven. En het deed mij ook heel erg denken aan de modellen die Steve Keen heeft gebouwd. Ook waarin hij eigenlijk zegt van, we kunnen de economie niet begrijpen als we niet die bancaire sector daarin modelleren. En de groei van die geldhoeveelheid, hè, wanneer het goed gaat, gaan banken meer krediet verstrekken.
Precies.
Wanneer het niet goed gaat, dan trekken ze dat terug. En daardoor ontstaan er schokken in de economie. Hè. Dus,
ja.
Dus die rol van dat geld en die groeiende geldhoeveelheid, die is eigenlijk heel erg bepalend. Mm-hmm. En die is vooral wanneer die geldhoeveelheid in één keer niet meer gaat groeien, en stilvalt of krimpt, dan krijgen we een crisis.
Ja.
Nou, dat is ook wat jullie hier dan in dit model. Ik ben er zelf ook altijd wel een beetje sceptisch, want dit is wat we weten. Dan ga je een model bouwen, dan is het ook zo natuurlijk. Van hoe gebruik je de parameters?
Het is goed om sceptisch te zijn.
Ja, dat is altijd goed.
En dan hebben we een model dat ook aansluit op het verhaal wat we ook al ergens anders hebben gelezen. Maar goed, jullie hebben dit gemodelleerd en vervolgens hebben jullie ook op een andere manier het gemodelleerd. Dat je zegt, we gaan nu die geldschepping dus niet meer door de commerciële bank laten doen op de manier zoals dat nu gebeurt.
Ja.
Door wederzijdse kredietaanvaarding.
Ja.
Maar de staat gaat op een andere manier een rol spelen.
Of de centrale bank.
De
onafhankelijke centrale bank.
Wat is die verandering en wat zijn inderdaad
de conclusies? Die is cruciaal. En dat is eigenlijk de kern van het hele verhaal. En dat is eigenlijk ook verontrustend simpel. Dat komt erop neer dat je dus niet dat geld maakt wanneer dus die prijzen omhoog gaan. Zoals de afgelopen jaren. Dan gaan die hypotheken, de huizenprijzen stijgen met 20% per jaar. De hypotheken dus ook. Dat is voor de private banken een zeer lucratieve aangelegenheid. Er wordt steeds meer geld gemaakt. Er komt steeds meer geld in die economie. Daardoor, omdat die huizenprijzenstijging, die zit onder andere vast op liquiditeit in het systeem. Dat is dat geld wat Draghi erin gepompt heeft. Dus die jaagt dat ook allemaal nog aan. Die huizenprijzen gaan begrijpelijkerwijze en verklaarbaar heel snel omhoog. En dan krijg je dus een enorme boom in die economie. En dat loopt dan verkeerd af, want die prijzen stijgen zo hard dat men niet meer kan betalen. Ga je eigen kenniskring na. En dan stort dat dus in, vanuit Amerika of waar komt het moment vandaan. Dan gaat die hele keten plat. Dus dat is de boom-bust. Wat in dat model je vervolgens doet, die zegt dat doen we niet meer. Wij laten dat geld door Klaas Knot, zeg maar even, of door mevrouw Lagarde maken op het moment dat de prijs gaat dalen. Want zij wou de prijsstabiliteit als grote doelstelling van de centrale bank realiseren. Dus dat model zegt, heeft die prijs de neiging, die monitort die prijsstijging. Dat kan zij trouwens in Frankfurt ook goed doen, dat doet ze trouwens ook. Gaat die omlaag, dan ga ik dus meer geld in het systeem pompen. Dat ga ik niet doen via een U-bocht. Dat ik al die grote financiële markten dat geld gaat toeschuiven.
Ja, want dat is via 8 miljard, opkopen, 8.000 miljard
via staatsobligaties, ja, die worden gekocht uit die financiële markten. Mm-hmm. Met een marge erbij die de mensen daar erg veel genoegen schept. Dus dat doe je dus niet. Je brengt dat geld in de echte economie. Wij doen dat door de belasting te verlagen voor de ene helft en de andere helft de overheidsuitgaven te vergroten. Maar dat kan je allemaal zelf kiezen. Ja. Dat is best van politiek. En wat er dan gebeurt is dus dat die kerneconomie daarop reageert. De investeringen gaan omhoog. De prijzen gaan weer omhoog. En op dat moment temperen weer die geldschepping weer. Dus dat is een anticyclische regelkring. Uiteindelijk is dit dus de kernbewering is dat het een meet- en regeltechnisch vraagstuk is. Dat heb ik ook onder andere gestudeerd. En als je het geldsysteem zoals dat nu is, als je dat zou ontwerpen als een student in Delft, meet- en regeltechniek, dan ga je eruit voor je kandidaats hebt bereikt. Mm. Want dat is namelijk het is een dom systeem in de zin dat je het precies het systeem een zet geeft op het verkeerde moment.
Maar ik denk ook dat er nog een hele andere kant aan zit. Dus als we naar banken kijken, bankgeld is eigenlijk fragiel geld. Het kan altijd omvallen. Banken kunnen altijd omvallen. En dit geld zou dus stabiel geld zijn, want je kunt er geen bankrun op hebben. Het is eigenlijk je bezit. Dus als we dat hebben, stabiel geld, hebben we ook die vangnetten voor banken niet meer nodig. Dus die centrale bank hoeft niet meer achter die commerciële banken te staan. Precies. De belastingbetaler ook niet. Je hebt geen deposito garantstelsel meer nodig.
Nee.
En je krijgt dus eigenlijk gewoon veel meer markten. Je krijgt veel meer marktwerking. Dus als partijen willen investeren, moeten ze geld op de markt aantrekken.
Ja.
En dan zou je dus ook
rente gaat weer werken.
En in die zin wordt het dus ook veel simpeler, want je kunt eigenlijk gaan ontvlechten. En dan voor toezicht zou het denk ik ook een heel groot verschil zijn. Dus wat de DNB vooral is gaan doen en de ECB is microprudentieel toezicht en macroprudentieel toezicht. Ja. Dat is eigenlijk simpelweg tegen banken vertellen wat ze moeten doen. En in een hervormd systeem zou eigenlijk al alle toezicht kunnen focussen op transparantie.
Ja.
Dus veel meer AFM toezicht, wat gebeurt er eigenlijk? En dan zou het ook nog kunnen gaan over niet alleen financiële waarden, maar ook jouw duurzame waarden.
Ja.
Dus dan hebben we veel beter inzicht wat er met ons geld gebeurt. En in die zin denk ik ook met digitale technologieën en ook bij gewoon een wens uit de maatschappij, dat een dergelijk systeem ook veel beter past bij deze tijd. Ja. Dus historisch is het best te begrijpen dat we het systeem hebben wat we nu hebben. Alleen jij benadrukt eigenlijk heel erg die boom-bust kant, maar je zou ook nog eigenlijk veel meer de transparantiekant, de marktkant kunnen benadrukken.
Maar ik ben het daar hartgrondig mee eens hoor. Want ik gaf al even aan eerder dat ik in mijn milieuloopbaan heb meegemaakt dat complexiteit een gigantisch probleem is. Dat is ook in mijn vakgebied dat een heel aparte tak van sport. Jozef Teenter is daar een bekende naam. Die man beweert zelfs dat het West-Romeinse Rijk ten onder is gegaan aan dit soort ingewikkeldheid. En het Oost-Romeinse Rijk die heeft het gerealiseerd, schrijft hij, en zich tijdig vereenvoudigd. En die hebben het nog 1000 jaar langer volgehouden dan het West-Romeinse Rijk. En overal, ook in Den Haag, de toeslagenaffaire is een complexiteitsprobleem. Geen onwil. Men wilde inderdaad gewoon de laatste bijstandsmoeder, goed bedoeld, in de lucht houden. En dan krijg je dus dit. Er is ook heel veel kwaadaardige complexiteit. Ik gaf wel even aan het Schiphol voorbeeld, waarbij het erover gaat, ik wil vliegen en we schermen dat af. Hier in deze financiële wereld is ook de vervlechting van publiek-privaat een gigaprobleem. En het heilzame van deze hele geschiedenis is, als je dus die geldschepping uit die private sfeer weghaalt, dan valt ook, en dat is wel een heel groot punt, ook rond die duurzaamheid eigenlijk, wat we moeten toevoegen bij jouw vraag van net, dan scheid je namelijk de verantwoordelijkheden van de gemeenschap en die van de particulier. En waarom werkt dat hele milieubeleid niet? Nou, om die redenen, dat we dan over publiek-privaat praten, dan weet niemand meer waar verantwoordelijkheden liggen. En dan komt van het hele klimaatbeleid niets, komma niets terecht, omdat het allemaal vervlocht is. Terwijl als je daar zegt van, we doen een heffing en jij betaalt die heffing, en de overheid die organiseert dat, dan gaat dat klimaatbeleid morgen werken. Maar dat willen we dus niet. En daarom blijf ik ook zeggen dat als je dus de kern van die vervlechting publiek-privaat zit in die geldscheppingssfeer, want daar is het ultieme recht om geld te creëren voor die samenleving. Dat noemde Blankfein van Goldman Sachs Gods werk doen, by the way. Het is toch bijna natuurlijk ook een hele principiële aangelegenheid. Als je dat daar verandert en de publiek-privaat, zoals Martijn zegt, netjes daar gaat scheiden, dan zal het ook gebeuren in de rest van die hele samenleving. En dan kan je ook eindelijk duurzaamheidsbeleid gaan voeren.
En hoe ziet het er dan uit in dat nieuwe model, dat die overheid via de centrale bank zelf verantwoordelijk wordt voor die geldschepping en dat dus op een andere manier gebeurt dan nu? Dus niet met het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties bij die financiële partijen, die vervolgens dan op worden geacht om meer krediet te gaan verlenen. Maar dat die rol echt bij de staat komt leggen. Hoe gaan ze dat dan doen? En ook in het kader van duurzaamheid, hè, krijg je dan niet een heel complexe dynamiek dat die staat hele moeilijke beslissingen moet gaan nemen op die allocatie van dat geld? En wat wordt dan de rol van die financiële spelers die nu dat geld zelf
Dat wordt een verademing. Dat wordt geweldig.
Maar hoe ziet het eruit?
Wij zouden het zelf kunnen programmeren. Dat op op oudejaarsnacht van dit jaar ingaat.
Maar hoe? Want uiteindelijk gaat het om de keuzes. Wie maakt er de keuze hoe dat geld de samenleving ingaat? En op welke plekken dus niet meer die commerciële banken voor landgrab. Maar hoe komt dat er dan uit te zien?
Wij gaan even naar Maastricht terug. En wij strepen naar artikel 15 door. En we zeggen dus dat het niet meer verboden is. Wie heeft dat in vredesnaam bedacht en waarom? Dat de overheid het geld mag scheppen ten behoeve van de gemeenschap. Dat is dus puntje 1. Vervolgens gaat Klaas Knot, die gaat het geld maken. Die hele Central Bank Digital Currency is een gouden kans om dat te doen. Dus niks van 3000 euro per persoon en zo. Nee, gewoon die gaat het geld maken. Geld is wat Klaas Knot geld noemt. Of laten we nu zeggen wat mevrouw Lagarde geld noemt. De centrale bank doet dat. Die doet wat ik net zei, die kijkt naar het prijspeil. Want wat er nu gebeurt, dat je dus de stabiliteit van de prijspeil wil sturen met een via het opkopen van obligaties in markten en zo, dat is te indirect om los te lopen.
Ja. Daarvan is het effect al die bubbels, aandelen, huizenprijzen.
En heel veel ruis en vervlechtingen.
Dat is duidelijk, maar hoe komt het eruit te zien?
Dan zegt Klaas Knot, die rekent uit. Komt er een wet waarin staat, jij zorgt voor prijsstabiliteit en dat mag je doen via de geldhoeveelheid, het maken van Central Bank Digital Currency. Dus die doet het spel wat onze computer doet en die gaat geld maken als de prijs dipt en hij remt als dat enzovoort.
Okay, dus zo zegt dat. Hoeveel?
En daar is hoeveel. Dus de Tweede Kamer, die heeft daar niets over te zeggen. Klaas Knot zegt van, wij hebben de sommen gemaakt volgens artikel 3 van onze eigen grondwet of wet. En wij mogen dit jaar 50 miljard maken. In die orde van grote praatje, by the way. Hè? En dan kun je ook nog de staatsschuld terugbetalen. 50 miljard. En dan zegt de Kamer, de Tweede Kamer, dan nemen wij dat mee in onze begroting. En dan kunnen we dat geld gewoon gebruiken om in omloop te brengen in onze economie. Op een manier die de parlementaire democratie wenst. Dat kan naar onderwijs gaan, dat kan naar defensie gaan, you name it. Zo simpel is dat. En dan die andere banken, dat zijn makelaars op de geldmarkten. En daar kan je dus ook een hypotheek krijgen. En precies wat Martijn zegt, omdat dan het risico niet meer publiek is en de winst privaat, maar de risico ook privaat is, zullen die wel twee keer uitkijken. En kijk, in ons model, dat is nog een puntje waar ik een beetje mee zit, daar blijkt dus dat ook in die nieuwe ideale wereld, daar kunnen nog steeds crisissen voorkomen, omdat dus mensen te veel gaan betalen voor die huizen enzovoort. Tuurlijk. Maar dat is dan...
Nee, maar je hebt een systeemcrisis en een gewone financiële crisis. Dat is essentieel om te scheiden. Dus je kunt altijd een aandelencrisis hebben. Maar misschien drie dingen. Het eerste is, ik denk, dus er zijn verschillende voorstellen hoe dat geld in omloop kan worden gebracht. Dus Klaas bepaalt dat het via de politiek gaat. Een ander instrument zou zijn dat je gewoon, als er meer geld nodig is, de rekening van iedereen met 1 plus. Dan heb je een centraal instrument of een centraal besluit, maar een heel decentraal instrument. Dus onderzoekers zijn daar op dit moment mee bezig. Een tweede is dus die geldschepping, dus het gaat om het publieke geld. En daarnaast mogen er van allerlei private vormen van liquiditeit of geld worden geschapen. En ik denk dus dat ook in het digitale tijdperk, je ziet het nu al met jonge mensen, die hebben verschillende munten of tokens op hun telefoon staan. Dus je hebt publiek geld waar je belasting mee betaalt. Maar dat er daarnaast van allerlei vormen van private liquiditeit, private geld zullen zijn, dat moet gebeuren. En dan als je kijkt naar wat doen dan die banken, ik denk wat je ziet bij banken is dat steeds meer mensen die werken in het uitvoeren van regelgeving, dus compliance. Is dat eigenlijk de taak van een bankier? Zeer twijfelachtig. Dus in die zin is het ook een kans voor banken, als ze zeg maar zonder die vangnetten functioneren, hebben ze veel minder regelgeving, moeten ze aan veel minder regels voldoen. En ik denk dat ondernemende bankiers dit juist zouden moeten willen. Die kunnen zich uniek positioneren. Je kunt eigenlijk zeggen, nou ja, waar wij goed in zijn is investeren in de vergroening van Zuid-Holland bijvoorbeeld. En daar ga je dan geld voor aantrekken. En dat ga je vervolgens doen. En daar word je vervolgens ook op afgerekend. En in die zin denk ik dat het, dus het kan het geld ook dichter bij mensen brengen, maar ook die bankiers kunnen voor zichzelf een veel duidelijker rol hebben wat ze toevoegen aan de maatschappij. Dus ik zie er eigenlijk wel een kans. Ik denk dat er ook wel bankiers zijn die inmiddels die kans ook zien.
Ja, ik zie het ook zo. Toch is wat mij betreft ook de kern van jouw afhankelijke vraag, wat heeft het met duurzaamheid te maken?
Ja.
Daar speelt natuurlijk die richtinggevende component in die we genoemd hebben. Maar ook, en het punt van Martijn, heel belangrijk, de principiële ontvlechting van publieke en private verantwoordelijkheden. En pas dan is milieubeleid nou mogelijk of duurzaamheidsbeleid. Want waar gaat dat over? Dat gaat over het omgaan met wat van ons allemaal is en wat nodig is voor de continuïteit van deze aardbol bijvoorbeeld. Als je dat overlaat aan private partijen die dat allemaal opgraaien, dan dat gaat dus niet. Dus je hoort die countervailing powers van publiek en privaat, die heel fundamenteel, ook filosofisch trouwens, zijn, die moet je in acht nemen. Als je dat dus niet doet, dan loopt dat verkeerd af. En ik word wel gesterkt door het feit dat je ook, ik ben erg in de weer met de ethiek van duurzaamheid. Nou, daar komt dit ook uit. Het probleem van ik hier en de wereld daar. Dat gaat nu verkeerd, omdat wij van het ene uiterste naar het andere uiterste. In 1989 viel die muur. Toen was dus het experiment in het Oosten wat mislukt. Fukuyama die schreef, het is het eind van de geschiedenis, het westerse systeem heeft gewonnen. In Den Haag zaten de mensen te juichen in de stoelen, want ons systeem had gewonnen. Het was een soort Ajax-Feyenoord 1-0 naar verlenging. En toen gingen wij dus ook van het ene uiterste, want dat communistische bestel dat was dus helemaal fout gebleken. Toen gingen we dus naar de neoliberale setting. En dat was dus een wat kinderlijke, een beetje puberale reactie van het ene uiterste naar het andere uiterste. Wij hebben de neiging in onze samenleving om overal een karikatuur van te maken. En dat hebben wij toen ook gedaan. En dan krijg je dus dat dan alles weer privaat is. Nou, dat gaat ook niet werken. Ja. Essentieel
dus,
is die balans.
Dus je brengt die balans terug, waardoor er meer geld publiek ook beschikbaar wordt.
Ja.
Publiek geld wordt ook publiek besteed.
Ja.
Dan heb je natuurlijk nog wel, dan moet de overheid wel goede bestuurders hebben die ook dan die milieuproblematiek herkennen.
Dan moet je overgeven aan de parlementaire democratie en hopen dat het goed gaat.
Ja, dus en daarnaast zeg je dan, die private sector die gaat zich ook anders gedragen.
Ja, maar ik denk wel, ik denk dus, in die zin ben ik het niet helemaal klaar eens. Ik denk wat als we gaan kijken naar die private sector, en zeker als je naar de bank kijkt, dat is eigenlijk publiek-privaat. Dus ze zeggen dat het geprivatiseerd is, maar het is eigenlijk helemaal niet waar, gaat kijken. Dus juist die vermenging van publiek en privaat is de essentie.
Ja.
En dan worden ze meer privaat dus eigenlijk, want het publieke leg trek je eruit. Precies. Maar wat
nou ja, maar twee dingen, dus in die zin, ik wil dus het financieel-economisch is dat risico en beloning op een lijn leggen. Dus je neemt risico, dan mag beloning is dan voor jou, maar ook de verliezen zijn voor jou. Nou, dat is nog steeds niet het geval in de financiële sector. Ik heb een proefschrift sprak met een IJslandse centrale bankiers en die benadert eigenlijk op een nog een niveau hoger. Het gaat om vrijheden en verantwoordelijkheden. En dat is denk ik wel Klaas net proberen te beschrijven. Dus als het op een markteconomie heb je vrijheid om iets te doen, maar dan ben je er ook zelf verantwoordelijk voor. Als het fout gaat, word je erop afgerekend. En dat zou volgens mij is de essentie ook van de markteconomie, dat het zo moet worden ingericht. En je ziet de bancaire sector, maar je hebt nog wel een aantal andere sectoren waarvan ze zeggen dat het geprivatiseerd is, is eigenlijk niet het geval. Want die mensen zijn uiteindelijk niet echt verantwoordelijk. Die bedrijven kunnen niet eens omvallen.
Wij gaan zo meteen, zeer waarschijnlijk, stond in het Financieel Dagblad vorige week, dat wij waarschijnlijk, voorpagina citeer ik, net als in 2008 dat we die banken moesten redden, dat wij nu binnenkort waarschijnlijk de energiebedrijven, die we ook hadden geprivatiseerd, moeten gaan redden om dus de energie van de gewone burger veilig te stellen. Dus daar zie je precies een voorbeeld van wat Martijn zegt. We zijn dus privaat als het goed gaat en publiek als het slecht gaat. Mm. Ik ben een liberaal als het als de zon schijnt en een socialist als het regent.
En wat ik nog erg lastig vind is, ook als deze loskoppeling heeft plaatsgevonden, er zijn er genoeg incentives om bijvoorbeeld zo'n landgrab gewoon door te zetten. Ik zie niet zo goed waarom daar die banken
zeker
essentieel in zijn. Als die incentives nog steeds zo liggen van, hey, ik kan daar een mooi stukje oerwoud kopen. Dus ik kan hier een financier in het Westen vinden die dat gewoon wel wil sponsoren. Dan gaan we dat gewoon nog steeds doen. Dus ik begrijp Ik begrijp zeg maar de verandering die...
Nee, maar je zult er ook niet elk probleem mee oplossen. Nee. Nee, ook niet dat we dan moeten claimen. Nee, het lijkt me onverstandig.
Maar ik vind het lastig om in te schatten hoe groot deel van dit probleem, bijvoorbeeld van die landgrab, echt wordt veroorzaakt door het idee dat je nu de bankaire sector zo hebt ingericht en dat publieke geld...
Dan gaat dus heel goedkoop geld gaat deze kant op.
Ja, dat is dat.
En het, ook in de discussie die we hebben met hooggeplaatste personen uit het hele financieel-economische bestel, daar is ook het idee dat het bedrijfsleven moet aangeven in welke richting de economie zich moet ontwikkelen. Nou, dat is in deze wereld niet meer zo. Dat was vroeger zo in het cowboy-tijdperk, maar nu dus niet meer. Dus die overheid moet veel sterker richtinggevend zijn. Natuurlijk blijft ook, Elon Musk kan ook nog Afrika opkopen, maar daar is dat die andere helft van de ethisch-juridische kant is daarvoor om dat af te dekken. Maar één opmerking nog. Je ziet dus nu in Europa, in dit huidige bestel, dan is het dus blijkbaar mogelijk dat wij dus 8000 miljard euro in een financieel bestel stoppen. Omdat wij onszelf dat verboden hebben om dat aan onszelf te geven. En die 8000 miljard zoekt zijn weg in deze wereld. Dat is een desastreuze weg. Dus in de praktijk dan is het wel degelijk zo dat het geld totaal een verkeerde kant op gaat, waardoor ook dat in de wereld een hele negatieve impact heeft op mens en milieu.
Ja. En die hervorming, Sustainable Finance Lab, wanneer is het opgericht?
10 jaar geleden.
10 jaar geleden, precies. Dit was aanvankelijk een van de belangrijke punten, ook vanuit Stichting Ons Geld, waar jij voor hebt ingezet, Martijn, en Positive Money in Engeland.
Ja.
Als je nu kijkt naar al die initiatieven, dan lijkt de focus verschoven van deze fundamentele ontvlechting van publiek en privaat naar, we willen duurzamer op een andere manier, namelijk dat financiële stelsel toch een beetje laten zoals het nu is, maar dan te zeggen, we gaan investeren in green bonds, dus een label plakken op wat grijs en groen is en daarmee de verduurzaming doorvoeren.
Ja.
Is dat
die discussie
dat is mijn, dat is in ieder geval mijn lezing van
dat goede lezing
volgende. Maar ja. hoe heb jij dat beleefd? Hebben jullie bereikt wat je wilde bereiken en is nu de focus ergens anders?
Dat is wel natuurlijk ook een verzameling van economen. Ik ben geloof ik met Bert Vries samen de enige niet-economen daarin. Daar moet ik constateren nog even dat in economenland daar allemaal scholen zijn. In mijn vakgebied, milieukunde en natuurwetenschappen, is dat niet zo. Daar hebben we met die IPCC 30 jaar lang consensus bereikt door heel veel samen te studeren enzovoort. Dus daar zijn allemaal scholen, die staan naast elkaar. Er is niet zo'n grote neiging om daar de problemen op te lossen. Tussen de Keynesian, Keynesiaan, Neo-Keynesiaan en zo maar door. Dat blijft naast elkaar bestaan. In dat Finance Lab, daar heerst ook een beetje de gedachte dat wij ons huiswerk hadden gedaan met die mooie conferentie in Amsterdam bij de Nederlandse Bank, notabene, over die geldschepping. Dus een beetje een academische houding van, dat hebben we toch geadresseerd, dus dat is klaar. Goed, ik ben te veel betrokken geweest bij de Haagse politiek in mijn leven om te weten dat niet klaar is. Dus ik blijf op die tour zitten. Daarnaast is het dus zo dat er in die heleboel kringen, daar, dat zie ik in het algemeen gebeuren, dat filosofen die schuiven op naar de economie. Ik heb een paar jaar geleden, moest ik een verhaal houden bij Studium-Generaal Utrecht, met Herman Philipsen, collega, die filosoof, die bleek een verhaal te houden over klimaatverandering. En ik ben milieukundige en hield een verhaal over de economie. Dus dat, die omkering, dat is overal gaande. Ja. En dat zie je hier ook. Dus die economen die zijn erg begaan met het klimaatprobleem, oprecht. En die willen daar iets aan doen. Ja. En ik zeg tegen ze, dat is heel sympathiek, maar doe dat niet, want het is zonde van je tijd. Omdat ik meen te weten hoe dat werkt. Dat je dus eindeloos gaat praten zometeen over de groene taxonomie met 10 commissies en 15 promovendi. Dus dat moet je dus niet doen. Ga op de kern van de zaak af. En wat mij betreft is die kern dus toch, die omgekeerde piramidepuntkern, die zit op die geldschepping, omdat daar een heleboel dingen bij elkaar komen. Eigenlijk een beetje samenvattend dat hele punt van 1913 geven. En dat grote punt wat Martijn naar voren bracht van die publiek-private vermenging. Zolang dat in stand blijft, ben je met je hele duurzaamheid en ook met je klimaat, waar niets komt en niets buiten aan gebeurt op het ogenblik, alleen maar groene schijn, pas dan kun je dat probleem aanpakken.
Ja, en ik ben het ermee eens met Klaas. Ik denk dat ook heel de ECB die heel erg op dat klimaat gaat zitten, dat het toch een soort afleidingsmanoeuvre is van nog veel ingewikkelder of echt veel fundamentelere vraagstukken. En je moet je volgens mij gewoon afvragen in hoeverre dit een onderwerp is wat de centrale bank moet doen. Want dit kun je gewoon middels fiscaal of via marktprijzen, via een heffing of gewoon verbieden realiseren. En de centrale bank zou toch vooral moeten zorgen voor een stabiel geldstelsel, lijkt mij. En vooral moeten zorgen dat geld dat er weinig inflatie is. En de marktordening, daar zijn politici voor verantwoordelijk. En dat is wat wij met ons geld elke keer proberen te agenderen. Dus dit is een politiek onderwerp. Er moeten keuzes worden gemaakt hoe de markt eruit ziet. Wie daar welke verantwoordelijkheden in heeft. En dat is nu, nu een paar keer gezegd, maar het is heel erg vervlocht. En dat is wel problematisch in de markteconomie. Dus dan moet je gewoon helder hebben wie waarvoor verantwoordelijkheid is. En je ziet eigenlijk dat politici dus heel erg bang zijn om het onderwerp op te pakken. Wachten op centrale banken. Die centrale banken zijn enerzijds naar de klimaat geschoven en ze zijn nu een beetje met die central bank digital currency bezig. Dat wordt ze, is eigenlijk opgedrongen door een paar grote ontwikkelingen in de wereld. Maar die CBDC die zou wel eens toch weer een manier kunnen zijn om dit onderwerp terug op de kaart te zetten. Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk.
Een uitgelezen kans, omdat dat, dus, dat is het geitenpaadje. Van het geld wat wij nog zelf, wij, de gemeenschap, mogen maken. Ja. En als we dat geitenpaadje volledig benutten, dan kunnen we dat dus doen. Dan moeten we ook trouwens gelijk de bitcoin te boven klaren. Het feit dus dat de centrale banken overwegen om bitcoin te gaan reguleren, is desastreus. We gaan ook geen Rembrandt schilderij of Rolex horloges reguleren. Die worden gebruikt als een betaalmiddel voor investeringen en dergelijke. Dus doe dat niet. Maak ook daar die scheiding publiek-privaat. En dus het geld dat Klaas Knot geld noemt namens ons, dat is geld. Als dat er iets mee gebeurt, dat garanderen wij. Net zoals het kadaster. Ik gebruik vaak het voorbeeld van het kadaster. Jouw, het grond van dit huis waar we nu zitten hier, dat staat vast. Zelfs gaat er een oorlog overheen, het blijft gewoon van die eigenaar. En bij geld is dat dus niet zo. Dan kan dat gewoon allemaal tegenvallen en is dat weg. Dus die centrale bank die garandeert in de publieke sfeer dat het jouw geld is. Punt uit. En als jij bitcoins doet of Rolex horloges of Rembrandt schilderijen, jammer dan. Ja,
en waarom is nou, want dit punt, is er is zoveel aandacht voor geweest. Hè, maar waarom zien we die verschuiving van dat, want jij ziet dan ook een kans, hè, met nu de ontwikkelingen dat centrale banken nadenken over central bank digital currency. Maar het is in de afgelopen 10 jaar zijn eigenlijk alle initiatieven. In Nederland hebben we een depositobank initiatief gezien. Dat is allemaal er niet doorgekomen, terwijl het eigenlijk heel hoog aanvankelijk op die agenda stond. Is dit dan zo'n moeilijke fundamentele verandering? Of is hier ook dan heel veel lobby tegen? En waarom zijn al die actiegroepen dan toch meer nu op die duurzaamheidsdoelstelling via groene taxonomie geschoven?
Ja, nou, ik denk dat komt omdat dit nog steeds niet is geland. Het is misschien ook relatief ingewikkeld. Mensen denken nog steeds in de straat dat de overheid het geld maakt. Wat niet zo is dus. Bankdirecteuren, gaf ik al even aan, moesten wij uitleggen toen de tijd. Het was een beetje bij het gênant af dat zij geld maakten. En dat is maar 10 jaar geleden, dat is vrij kort. De ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt vanuit, dus jarenlang betrokken bij die hele politieke discussie over milieu en economie, heeft ons gevoerd tot de conclusie dat hier de verandering moet beginnen. En dat is nog niet doorgedrongen in de openbare mening. Dus ik denk wat dat betreft dat er, en dat is ook de drive waarom wij die modellen proberen te maken, die eigenlijk iedereen kan begrijpen, oorzaak en gevolgenwijs. Dat op die manier we de verantwoordelijkheid en de taak hebben om duidelijk te maken buiten de deur dat dit zo zit. En dan zou dat kunnen veranderen.
Ja, en misschien ook, dus wat ons geld altijd heeft bepleit is digitaal contant geld, publieke geldschepping en het liberaliseren van banken. Als je kijkt naar die publieke geldschepping, die is wel gekomen middels QE, alleen die is eigenlijk verkeerd uitgevoerd. Die is allemaal naar financiële markten gegaan, dus dat is gewoon gebeurd. Als je dat 5 jaar geleden tegen monetaire economen had gezegd, hadden ze echt gezegd dat jij niet helemaal fris was op deze schaal. Dat digitaal contante geld, die CBDC, dat is eigenlijk toch wel de consensus dat zoiets zou moeten komen. Nou, daar wordt dus aangewerkt, wel met een limiet. Maar ik denk op zich dat het ook belangrijk is dat je daar de technische infrastructuur goed ontwikkelt. Dat je daar goed de wet omheen bouwt. En als die beperkt bestaat, dan zal het ook makkelijker worden om voor te stellen hoe een ander systeem eruit komt te zien. En het meest moeilijke blijkt dus, paradoxaal genoeg, is dat liberaliseren voor banken. We zien dat er alleen maar meer regels komen voor banken. Dat die vangnetten zijn uitgebreid, dat die vermenging eigenlijk steeds verder komt. En dat terwijl toch in Nederland, nou ja, de VVD al jaren, de grootste aanhanger van de markteconomie, die is er eigenlijk verantwoordelijk voor geweest. Dus daar zit iets heel paradoxaals in dit debat.
Ja, realiseer dat bij ons rond het milieu, hè, dat is wel een goede waarschuwing. Ja. Dus die liberale partijen, die zijn allemaal voor de vrije markt geweest. En alles moest privaat. En nu hebben we dus die problemen. En nu gaan we dat niet via die vrije markt oplossen. Nee, nu gaat de VVD, ik noem maar even met name toenaam dan, die gaat dus nu op de toer van gigantische subsidies voor klimaat en stikstof. 60 miljard. Wat wij weer dan moeten lenen van die private banken, dat moeten onze kinderen en kleinkinderen terugbetalen. Dit zijn wantoestanden. Wij als milieukundigen zeggen van dat gaat helemaal niet helpen. Die 60 miljard kun je gewoon beter helemaal ergens anders aan besteden. Of misschien een deeltje nog voor wat innovatie. Ondersteuning. Ja. Je moet alleen maar een heffing doen, zodat die bedrijven en die burgers denken, ik heb een probleem, wie kan me helpen? En dan komt er iets op gang. En dan kan je dat faciliteren aan het olien, maar de geld bovenin gooien, dat gaat dus het subsidie-instrument, dat is jarenlang door liberalen verfoeid, terecht zou ik bijna zeggen, en nu omarmd om maar niks te hoeven doen. Dat gaat ook allemaal spelen rond dit onderwerp. Ik wou nog even één ding zeggen.
Dan gaan we het gesprek af.
Ja, ik wou ter afronding nog dit zeggen. Dus echt een afrondende opmerking. We hebben dus nu een situatie in de wereld qua democratie en dergelijke die zeer zorgelijk is. We zitten dagelijks in de sfeer van de oorlog van Oekraïne, in de media. De Verenigde Staten is de bedreiging dat Trump terugkomt. Democratie is in Europa, dat is ongeveer het laatste plek, bastion op deze aardbol waar dat nog functioneert. Waar we het nu vanmorgen hier over hebben, dat heeft alles met die democratie te maken en het richtinggevend vermogen van de samenleving. Ik denk echt dat dus de malaise ook in Europa, in het Westen, dit is dat die geldschepping is wat mij betreft de grootste weeffout in ons systeem. Als wij erin zouden slagen om, en dat wordt vaak gezegd van het kapitalisme, hè, dat in staat zou zijn om zich steeds weer te vernieuwen, dat het grote pluspunt was. Dan denk ik van nou, dan is nu de tijd gekomen om dat dan maar te laten zien. Als wij in West-Europa of in Europa de overgang zouden kunnen maken naar dit nieuwe systeem, dan zou dat de Europese burgers dus gigantische bedragen besparen. Nederland alleen al 50 miljard. Dat zou een heel nieuw elan geven. Dat zou onze verhoudingen met ook dus de derde wereld enzovoort toch aardig veranderen. En dan zou je dus daarmee ook een impuls geven aan een nieuwe Europa. Dus het is, wat mij betreft zit achter dit fundamentele probleempunt ook de kans om om dat democratische gehalte in een nieuwe fase te brengen. Echt een Europese renaissance.
Oké, nou, mooi slot. Dankjewel voor het gesprek, Klaas en Martijn.